En dan wordt gezegd over Israël, over dat bekeerde, wedergeboren Israël in vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, enzovoorts. Dat is dus een beschrijving van de situatie van Israël in de toekomst. De Heer zal Israël zijn als de dauw. Dat betekent dat hij aan Israël het leven zal geven. Dauw is immers gewoon het vocht wat zich bevindt in de atmosfeer bij gelegenheid. In ieder geval in de morgen. De morgendauw is het meestal. En de morgen spreekt altijd over een nieuwe schepping, nieuw verbond, nieuw licht enzovoorts. Over wedergeboorte dus. En de dauw spreekt over het leven wat daarbij tot stand komt of wat daarin onderhouden wordt. Overigens was het ook in de oude schepping zo dat voordat het ooit regende er een dauw was, staat er, die leven gaf. Dat staat allemaal in Genesis. Nou, de Heer zal Israël zijn als de dauw, betekent dat de Heer Israël dat leven, dat water, zou geven. Wel, dat leven komt dan uiteraard tot stand door het woord. Want dauw of regen of gewoon water in het algemeen is altijd de uitbeelding van het woord van God in een of andere omstandigheid. Dus ik zal Israël zijn als de dauw, dat betekent dat de Heer aan Israël leven zal geven, uiteraard door zijn woord. En dan staat er, hij zal bloeien als de lelie, want het resultaat van die dauw zal zijn dat er inderdaad bloemen bloeien zoals daar zijn de lelie. En die lelie wordt hier dan als eerste, als belangrijkste der bloemen genoemd. We hebben vorige keer al even bij deze lelie stilgestaan. Er zit een bijzonder verhaal aan vast, een deel daarvan heb ik al verteld. Maar ik heb u meteen excuus gevraagd omdat het verhaal nou eenmaal niet in de Bijbel staat. Ik kan het er niet in vinden. Hoe het tot stand gekomen is, heb ik ook geen idee van, maar het is een mooi verhaal. Zo heb ik het ook doorgegeven. Het verhaal namelijk van de Shushan, of hoe dat maar heet, Suzanne zeggen wij gewoon in het Hollands, hè, Suzanne. De bloem namelijk waarvan het Jodendom zelf zegt dat het volkomen onbekend is welke bloem het was. Wij vertalen het met een lelie, anderen vertalen het met een roos. Wij weten dat niet. Als je in de boeken kijkt over de betekenis van de Nederlandse eigennamen, zul je dikwijls vinden dat de naam Suzanne of Suzanne vertaald wordt met roos. Maar in de Statenvertaling wordt het Hebreeuwse Suzanne vertaald met lelie. En dat betekent gewoon dat men het niet weet. Het moet in ieder geval een heel belangrijke bloem zijn. En dat noemen we al gauw een roos. Of we noemen een lelie, maar in werkelijkheid weten we het niet. Hetgeen dus inderdaad ruimte biedt om er zelf een verhaal bij te bedenken, dat heeft men vermoedelijk dus ook gedaan. Op grond waarvan, precies weet ik ook niet, maar het verhaal is dan dat het een bloem is met 6 witte bladeren en 6 rode bladeren. Een merkwaardige bloem. En daarna nog 1/13 blad die onbenoemd is. Wij weten niet wat het was. Dat wil zeggen, er waren 12 gekleurde bladeren in het algemeen, zo moet je het zeggen. Dat was rood of wit, kan allebei zijn. Dat laat zich dan ontleden in 6 rode en 6 witte. Waar je moet, het kunnen er net zo goed 12 rode zijn of 12 witte. Dat kan het ook betekenen, dat maakt namelijk niks uit. Het gaat erom dat er 2 mogelijkheden zijn. En daar hebben we het al over gehad. En ik kom er denk ik nog wel even op terug. En daarna was er ook een 13e blad, dat is namelijk ongekleurd. Dat wil zeggen, men weet niet wat voor kleur het was. Kan van alles zijn, men weet het helemaal niet. En de verklaring van zo'n verhaal is toch niet zo moeilijk. Wij hoeven het niet te verklaren, nogmaals, want het staat niet in de Bijbel hoor. Nou, ik heb het niet gevonden. Hè? Maar de verklaring ervan is toch niet zo moeilijk. Want die 12 staat in de Bijbel altijd voor heerschappij. Vandaar dat ons hele leven beheerst door de 12. De 12 maanden van het jaar, de 12 uren van de dag, de 12 tekens van de dierenriem. Dat is hetzelfde als de 12 maanden van het jaar hoor, dus schrik er maar niet van. Het is gewoon hetzelfde. De 12 uren van de dag, wij zeggen er zijn de 24, maar daar heb ik het nog over. Want het blijkt altijd dubbel te zijn namelijk. Maar het zijn de 12 in principe. En zo kennen wij bijvoorbeeld ook de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Of dan wel de 12 discipelen. Want Israël is geroepen inderdaad om heerschappij te hebben. over de volkeren der aarde. 12 spreekt dus altijd over heerschappij. Alle dingen worden geregeerd door die 12. Daar gaat het maar om. Dat is de algemene betekenis van die 12. Maar die 12 die kenmerkt zich op 2 verschillende wijzen. Namelijk 1 via het rood. Het kan rood zijn namelijk. En als het rood is, dan spreekt het over de heerschappij hier op aarde, in de zinnelijke wereld. Rood is immers in het Hebreeuws Edom of Adam. En het hangt samen met Adama, namelijk de aardbodem. De aardbodem wordt verondersteld rood te zijn. Ik kwam er van de week achter dat mijn schoonzoon dacht dat wij een potje Nescafé oploskoffie in de kast hadden staan, in een glazen stolpje. En dat bleek een misverstand te zijn, want dat is het niet. Het was wel roodbruin van kleur. Maar het is gewoon grond. Ja. Ja, het is gewoon het zand uit Anton Beuters zwembad in Pretoria. Misschien hoort hij dat bandje ook nog eens. Dus dat hebben we uit een plastic zakje meegenomen. Hij was een zwembad aan het graven en dat was mooie rode aarde. He, dat is daar overal zo trouwens, dat hele gebied. Maar mooie rode aarde. Aardbodem hoort namelijk rood te zijn eigenlijk. Wij kennen dat in Nederland niet, daarom hebben we maar een beetje meegenomen. Nou denken ze dat het Mokona is. Nou goed. Maar ik kan u verzekeren dat het niet smaakt. En dat er geen koffie zit in het. Geen oploskoffie staat in het zwembad van onze vriend in Pretoria. Nou goed, dat laten we maar even verder buiten beschouwen. Maar de rood is dus inderdaad de kleur van de aarde. Ik heb al eens meer gezegd, de aardbodem heet in het Hebreeuws Adama. En daaruit werd Adam geformeerd. Kan ook niet anders, want Adama is een vrouwelijk woord. En daaruit werd de man Adam geformeerd. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Dus rood is de kleur van de aarde. Rood is ook een kleur die in verband gebracht wordt, uiteraard, met de Heer Jezus. Dat is met alle dingen zo. Want de Heer Jezus is immers de laatste Adam. Vandaar dat hij ook door deze kleur op een of andere wijze wordt uitgebeeld. Maar dan als de koning over de aarde, als de zoon des mensen. Dus als het gaat om rood, dan heeft het te maken met heerschappij, met kracht, macht, dus rood in ieder geval. Maar dan over de aardse, de zienlijke dingen. Aan de andere kant hebben we de andere mogelijkheid, namelijk de witte kleur. En de kleur wit spreekt namelijk over, niet de aarde speciaal, maar over de gehele schepping. Ook niet de hemel hoor, want dan zou het blauw moeten zijn. Maar het spreekt over alles bij elkaar. Alles inclusief. Het is misschien wat moeilijk en wat technisch, maar de gedachte is deze, dat wit eigenlijk de verzameling is van alle 7 kleuren. Gaan we uit van dat er niet meer dan 7 kleuren zijn. De beroemde 7 kleuren van de regenboog. Hè? In het spectrum. Als al die kleuren in gelijke delen gemengd worden, ontstaat de kleur wit. En andersom, als je een witte kleur hebt, dan is die te ontleden in alle 7 kleuren van het spectrum. Met andere woorden, wit is de verzameling van alle kleuren bij elkaar. Wit is niet een speciale kleur, wit is alle kleuren. Daartegenover staat zwart, dat is namelijk helemaal geen kleur. Zie? Dus in wit zit onder andere rood. En nog een heleboel meer. En rood spreekt dus over de aardse, met speciaal dan ook over de zienlijke dingen, de stoffelijke dingen in het algemeen. Maar wit spreekt over veel meer dan dat. Wit omsluit niet alleen de zienlijke, maar ook de onzienlijke dingen. Alles bij elkaar. Wit is eigenlijk de kleur van de Godheid zelf. Zodat als je zegt, rood spreekt over de macht van de mens, of de macht van de zoon des mensen, macht over de aarde, dan moet je zeggen dat wit spreekt over de macht over de hele schepping. Als rood de kleur is van de zoon des mensen, dan is wit de kleur van de zoon van God. Er zijn ook andere manieren om het te vertellen, want het is toch wel wat veelzijdig natuurlijk. Maar dit is de eenvoudigste manier en daarbij passen we het dan gewoon toe op de Heer Jezus zelf. Nou goed, als je dan 12 hebt en het kan zijn rood of het kan zijn wit, dan betekent dat het gaat om heerschappij over de zienlijke wereld, over de aarde, inderdaad, heel nadrukkelijk, rood, En dat is zeer nadrukkelijk overigens. Maar het kan ook zijn wit, dan gaat het over de heerschappij, over de gehele schepping. En in de praktijk zijn er dus twee dingen die verschillend zijn. Wel, ze hebben een boel met elkaar van doen natuurlijk, maar je kunt ze apart beschouwen en zo gebeurt het ook. De positie van de Heer als zoon des mens is een andere dan zijn positie als de zoon van God. Hoewel in de Bijbel deze beide posities overigens gelijktijdig naar voren gebracht worden en afwisselend, omdat ze niet los van elkaar te zien zijn. Vandaar het rood en wit inderdaad bij elkaar horen. Er hoort nog het een en ander bij, maar dat ga ik u nou allemaal niet vertellen. Bovendien, rood en wit zijn respectievelijk de kleuren van het derde en het vierde evangelie. Ik bedoel dus, ze zijn respectievelijk de kleuren van Lucas en Johannes. Lucas is rood. Lucas spreekt immers over de Heer Jezus als mens en dus als Adam en dus als de rode. En Johannes spreekt over de Heer Jezus als degene die in de beginnen was. Uit wie alle dingen geworden zijn. Dat wil zeggen, spreekt over de Heer Jezus als God. Als de alomvattende. Niet in verband met de hemel speciaal, maar in verband met de hele schepping. Als we praten over de hemel, dan zitten we dichter bij, komen we meer in de buurt bij het Matthäus evangelie. Maar goed, dat hoef ik niet uit te leggen, want dat is blauw en daar hadden we het niet over. Hè? Goed, dus 12 bladeren zijn het die of rood of wit zijn. Het spreekt dus over de heerschappij over de gehele schepping, dan wel de heerschappij over de aarde. Het kan allebei en het is ook allebei van toepassing op de Heer Jezus, die immers de eerstgeboren is uit Israël. De echte Efraïm, zou ik willen zeggen. En dan, dan hebben we nog die dertiende. Dat is de moeilijke in het verhaal. 13 spreekt namelijk altijd over eenheid. Ik meen dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, is het niet? Dat heb ik al gezegd, hè? 13 spreekt over eenheid. 12 mag dan een aardig getal zijn. Maar de eenheid komt tot stand in de dertiende. De dertiende is degene die de 12 eigenlijk aan elkaar bindt. De dertiende is die ene die de 12 in zich verenigd. Zoals je had de 12 discipelen en de 13e was dan uiteraard de Heer Jezus zelf. Degene die zij volgden, degene die eenheid gaf aan die 12 discipelen. Hij was degene die die 12 ook had uitverkoren, geroepen enzovoorts. Ook op andere wijze vind je dat, want als 13e had ik natuurlijk ook gewoon kunnen noemen de apostel Paulus. We zitten op hetzelfde niveau, bij de 12 discipelen, maar daarbovenuit vinden we aan de ene kant de Heer Jezus, aan de andere kant vinden we daarboven geplaatst de apostel Paulus. Maar goed, zullen we verder ook niet uitleggen. Bij de stammen van Israël had je iets dergelijks. Ja, 12 stammen van Israël en eigenlijk is de 13e is bijvoorbeeld Levi, die geen eigen gebied had, maar die leefde verspreid onder de 12 stammen van Israël. Hij verbond dus de 12 tot één volk. Dat is één manier om het te zeggen. Er zijn nog een paar andere aspecten aan, maar die zal ik u niet noemen. Maar een van de dingen die ik wel zou moeten noemen, is dat inderdaad na de 12, die immers heerschappij hebben, toch een 13e verwacht zou moeten worden. En dat is ook zo, want de 13e spreekt eigenlijk ook over de roeping van de gemeente. Net zo goed als Paulus, de apostel van de tegenwoordige bedeling, zal ik maar zeggen. De 13e is na de 12, hè. Zo is de 13e stam van Israël eigenlijk niet anders dan gewoon de gemeente. En zo wordt het ook dikwijls gezien, in ieder geval vanuit het Jodendom zelf. Maar goed, er zijn wat andere dingen die ik eerst zal noemen dan, alvorens hier dan verder op in te gaan. Dat is namelijk de eigenaardige structuur van het woord Susan. Ik heb altijd wat moeite met hoe zal ik het nou weer uitspreken. Susan of zoiets. Maar eigenlijk is het zo dat het woord zich laat herleiden tot tweemaal hetzelfde, namelijk in gewoon Nederlands dan maar san, san. Alleen in het woord zelf, in de samentrekking van deze twee gelijke uitdrukkingen, valt een noem, een en valt erin weg. En dan wordt het Susan, maar het zou net zo goed san, san of sun, sun of sun, sun of iets dergelijks kunnen zijn. Eigenlijk shin, shin. Want dat is het. En dat wegvallen van zo'n letter eruit, dat kennen wij allemaal. Dat weten wij allemaal hoor. Nou, bijna allemaal dan. Want Golgotha vertalen wij met hoofdschedelplaats. Maar dat zou alleen goed zijn als het was Golgotha. Golgolet in het Hebreeuws. Maar in Golgotha, de naam Golgotha, is wel degelijk zo'n L uitgevallen. Dat gebeurt namelijk. En dat gebeurt nog wel eens vaker. En het is kennelijk ook hier het geval, zodat deze uitdrukking Susan te herleiden is tot, nou laat ik maar gewoon zeggen, Shin, Shin, tweemaal hetzelfde woord dus, ongeacht welke klinker er nou in staat. Maar een Shin, laat ik maar even uitgaan van een Shin, Shin betekent een tand. En de herhaling, ja dat is nou een raar verhaal, maar de... Ik weet nooit waar ik beginnen moet. Maar de herhaling van dat Shin in de naam Susan, hè, de herhaling van, daarvan wil zeggen dat er eigenlijk twee zijn. En dat is ook zo. En bij een tand is dat al heel opmerkelijk. Want in de eerste plaats krijgt een normaal mens twee keer tanden. Dat was voor de uitvinding van de tandartsen. Sorry. Oh, die derde moet je kopen. Ja, goed. Ja, ja, dat is waar, ja. Inderdaad, ja. Nou goed. Ja, ik ben aan het tellen aan de hoeveelste ik bezig ben, maar... Maar normaal krijg je die twee keer. De eerste is namelijk vergankelijk, gaat voorbij. Hè? Dat is leuk, hè. Bij je zesde begin je te wisselen, bij je twaalfde is het gebeurd. Denk daar maar eens over na. Je hebt eerst zes en dan nog een keer zes. Je hebt eerst zes, krijg je de eerste set en de tweede zes jaar krijg je de tweede set en dan is het gebeurd. Want zo is het feitelijk. Ja, die verstandskies maakt het natuurlijk moeilijk. Ja. Hè? Maar ik heb al gezegd, het is 2 x 6 blaadjes, maar je hebt dan een 13e ook. Dus er zit toch nog iets wat erna komt. Maar nou, vergeet het maar. Het gaat even eenvoudig houden. Tanden krijg je dus twee keer. Ja goed, dat is waar. Bovendien heb je ze in twee rijen, namelijk je hebt ze onder en boven, dus dat is ook al een verdeling. En dan heb je nog de verdeling in twee soorten, namelijk wij zeggen in het Nederlands, we hebben tanden en kiezen. We hebben er gelukkig een ander woord voor in het Nederlands. Hè. De meeste talen heet een kies ook gewoon een tand. Maar dat, en het eigenaardige is weer, we hebben tanden en kiezen, dus twee soorten tanden. En een kies is eigenlijk weer een dubbele tand. Twee met elkaar vergroeid. Dus op een heleboel verschillende manieren heeft een tand iets met een twee te maken. Zodat het u vervolgens niet mag verbazen dat dat woord voor tand, shin, eigenlijk ook gewoon twee betekent. Genie zeggen we dan. Genie in het Hebreeuws. En dan betekent het ineens twee. Maar het is precies hetzelfde woord, feitelijk. Maar in een tand komt dat het beste tot uitdrukking, afgezien van het feit dat je een tand nodig hebt om de dingen in tweeën te verdelen. Om het in tweeën, ja, je bent er gauw niet klaar hoor. Goed, en dan heb je nog mensen die tussen twee tanden door kunnen praten, dat kan ook nog natuurlijk, maar goed. Maar inderdaad, dat woord betekent dus twee. En dan hebben we nog een andere afleiding van hetzelfde woord. Dat is namelijk Shana. Dan zetten we er andere klinkers tussen. En dan zeggen we, dan betekent het heel wat anders. Want Shana, Shan eigenlijk dus. Hè, maar Shana, dat betekent dan ineens een jaar. Dat is heel wat anders. Hè? Maar het is niet waar. Want een Hebreeuws jaar, dat wil zeggen een Joods jaar, een Israëlitisch jaar, bestaat ook eigenlijk niet. Er zijn er namelijk twee. En dan noemen we het zogenaamde burgerlijk jaar of het heilig jaar, of hoe het maar heet. Maar er zijn twee verschillende manieren van het tellen van jaren. Daar kom ik later nog wel eens op terug, maar het wordt wel herfst voor het zover is. Hè? Er zijn twee verschillende soorten jaren. Ja, daar heb ik nog een mooi verhaal over namelijk. Er zijn twee verschillende soorten jaren. Je hebt namelijk een jaar wat begint gewoon op de eerste van de eerste maand. En je hebt ook een jaar wat begint op de eerste van de zevende maand. En dat laatste is het meest gebruikelijke. Want als de Israël, ook de staat Israël, of als de Joden nieuwjaar vieren, doen ze dat op de eerste dag van de zevende maand en ze hangen prompt een andere kalender op. met een ander jaarnummer erboven. Ik weet niet hoe ver we zitten, 57, hoeveel zijn we? 57, zoveel, ik weet niet. Hè? Is zo? Nou, dat zou wel eens kunnen, ja. Ik weet niet precies hoor, want ik hou het niet bij. Ja? 5748 zijn we daar. Op jaarnummer 57, schijnt zo. Het zal wel. Ik weet het dus niet zeker. Maar in ieder geval, dat jaarnummer begint te tellen in, zo'n beetje in de herfst. Namelijk op de eerste van hun zevende maand. En dat is eigenaardig natuurlijk, want nieuwjaar vieren wij altijd op de eerste van de eerste maand. Dat lijkt ons ook veel logischer, het is ook veel gemakkelijker. Maar het eigenaardige is dus dat de Israëlitische kalender inderdaad verdeeld is in tweeën. Men heeft één jaartelling die gewoon begint op de eerste van de eerste maand. En daarna heeft men een andere jaartelling die begint op de eerste van de zevende maand. En beide tellingen worden dus tegelijkertijd gebruikt, uiteraard. En eigenlijk is het zo dat de berekening van de feesten en de berekening van de regeringen van koningen, die worden gerekend vanaf de eerste van de eerste maand, volgens de Mishnah Rosh Hashanah, dat is dus Joodse literatuur die dat gewoon zo zegt, dat heb ik niet uitgevonden, maar dat hoort elke Jood te weten. Die weten dat niet allemaal, daar gaat het nou niet om, maar dat horen ze te weten. Dus de regeringen van koningen en de berekening van de feesten beginnen op de eerste van de eerste maand, maar de gewoon burgerlijke jaartelling, zal ik maar zeggen, begint op de eerste van de zevende maand. Men kent dus twee verschillende soorten van jaren. En het is weer een uitzondering op, uiteraard, want de berekening van de feesten begint dan weliswaar op de eerste van de eerste maand, maar het grote feestjaar, namelijk het jubeljaar, begint weer op de eerste van de zevende maand. En dat is uiteraard om het moeilijk te maken, of vanwege de typologische betekenis, maar ik had beloofd daar niet over te spreken nu. Hè? Maar men heeft dus twee verschillende soorten van jaren, die gelijktijdig naast elkaar lopen, en daar gaat het maar om. En dus die naam voor het jaar, Shana, betekent inderdaad al dat er twee zijn. En dat is eigenaardig, want oorspronkelijk waren er natuurlijk niet twee. Die dubbele jaartelling die is pas ingevoerd bij de uittocht uit Egypte, want dat was, de uittocht van Egypte was op de zevende maand, de eerste, nee, was in de zevende maand, zo moet ik het zeggen. En toen zei de Heer, voortaan is dit de eerste maand. Dus toen werden de nummers van de maanden werden gewijzigd. De jaartelling niet. En toen kregen we dus een heel ingewikkelde berekening. Maar goed, daar zouden we het niet over hebben. Maar we hebben dus een dubbelheid daarin. De shin is een tand, maar dat heeft alles te maken met twee. Shini betekent twee, dat is duidelijk genoeg. Shana is een jaar, maar daar zijn er ook twee van. En dan komt er nog wat anders bij. Van datzelfde woord, Shana of Shani, is ook afgeleid bijvoorbeeld het woord Mishnah. Ik noemde het woord net al, omdat het woord Mishnah gebruikt wordt voor bepaalde Joodse schriftcommentaren. Ze worden ook met name genoemd. Ik noemde het Mishnah Rosh Hashanah. Dat betekent de Mishnah met betrekking tot nieuwjaarsdag, hè, tot het nieuwe jaar. Maar het Mishnah komt inderdaad van Shana, alleen er zit een M voor. En het betekent dan een dubbel, een kopie, een tweede. Dus een Mishnah is eigenlijk een tweede Bijbel. Een commentaar op de schrift, een afschrift eigenlijk van die dingen die verondersteld worden in de Bijbel te staan. Het is niet altijd even correct, maar dat is wel de bedoeling ervan. Een Mishnah is dus inderdaad een kopie, een afschrift van de Bijbel zelf. Dat is in ieder geval oorspronkelijk de bedoeling. Dus een tweede betekent het weer. Nou, en datzelfde woord Mishnah komt nog terug in de naam voor bijvoorbeeld de tabernakel. Dat ga ik maar niet uit, dat is Mishkan. Maar goed, dat is weer wat moeilijks. Maar het komt van Shagan, namelijk wonen. Daar zit het allemaal in, zit het begrip 2 in. Wonen of een woonplaats. Shagan, namelijk een woonplaats. Maar een woonplaats is ook een tweewording. Namelijk, het is een afzondering van de buitenwereld. Je bent buiten of je bent binnen. Je bent in je woonplaats of je bent het niet. Je bent in de een of je bent in de andere. Het is een tweedeling. Denk maar aan het begrip huis, waar we het wel eens over gehad hebben, is eigenlijk hetzelfde. Een beet, maar een beet is een cijfer 2,
en heeft dus feitelijk dezelfde betekenis. Een huis is per definitie een twee, een verdeling. Ongeacht of zo'n huis nou beet heet of het heet chagan, dat maakt niks uit, er blijft altijd een twee. Er blijft altijd een verdeling. Nou, waarom nou dat hele ingewikkelde verhaal? Zal ik u vertellen. Deze lelie namelijk, deze Suzanne, deze lelie, die draagt inderdaad een dubbelheid in zich, een tweeheid. Op een heleboel verschillende manieren en daar gaat het maar om. Want hier wordt gesproken over het herstel van Israël in de toekomst. Israël zal zijn als de dauw, oh nee, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij, Israël dus, zal bloeien als de lelie, maar het veronderstelt wel een dubbelheid. Er staat, het zal bloeien als twee eigenlijk. Of, want zo zou je het ook kunnen vertalen, het zal twee keer bloeien. En dan wordt het niet zo moeilijk meer. Want nou weten we meteen de betekenis van die lelie. Er spreekt namelijk, in ieder geval op deze plaats, over het nieuwe verbond. Daar gaat het in elk geval om. Het gaat om het herstel van Israël. Het gaat om de wedergeboorte, het gaat om een bekering. Het spreekt over het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is inderdaad een dubbel verbond. Dat wil zeggen, het heeft twee verschillende toepassingen. Dat is niet nieuw. Dat baseer ik ook helemaal niet op die lelie die hier staat. Want het zou wel een erg zwakke basis zijn, uiteraard. Maar dat het nieuwe verbond die dubbele toepassing heeft, dat hebben we al in het verleden gezien bij de bespreking van Hosea 1 en 2... Want daar werden de profetieën die daar genoemd worden, die worden immers in het Nieuwe Testament op twee verschillende manieren toegepast. Namelijk één keer worden ze toegepast uiteraard rechtstreeks op Israël, want daar gaan die profetieën nou eenmaal over. Maar ze worden net zo goed toegepast op de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. In afwachting van de bekering van Israël. En dat is de dubbele toepassing van het Nieuwe Verbond. Het wordt twee keer toegepast. Chronologisch gezien, eenmaal op de gemeente, dat is vandaag, eenmaal op Israël en de volkeren uiteraard in de toekomst. Of als u het anders wilt hebben, het wordt één keer toegepast in verband met hemelse en onzienlijke dingen, en het wordt één keer toegepast in verband met aardse en zienlijke dingen. Het wordt eenmaal toegepast wit, in verband met de hemel dus en zo, hè. De dingen, de alomvattende dingen zal ik maar zeggen. En één keer wordt het toegepast rood, namelijk uitdrukkelijk in verband met de aarde. En dus in verband met Israël en de volkeren. En dus bovendien eerst het witte en daarvan afgeleid vervolgens in de toekomst het rode. En dat is interessant, want ik weet niet of ik dat hier bij deze gelegenheid alles verteld heb. Maar het nieuwe verbond namelijk, het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het nieuwe verbond was de vervulling van de belofte aan Abraham. Als we niet nauwkeurig genoeg de dingen formuleren, zeggen we gewoon, het nieuwe verbond is het verbond met Abraham, want daar komt het uiteindelijk op neer. We hebben het te veel vereenvoudigd, maar daar komt het op neer. Immers, al voordat het oude verbond kwam, werd met Abraham een verbond gesloten en dat verbond noemen we het verbond der belofte. Zo heet het nou eenmaal in de Bijbel en soms heet het alleen maar de belofte of de beloften, want het is wel degelijk een meervoud. Want het zijn er minstens twee, namelijk in hun toepassing, het is maar hoe je dat uitleggen wil natuurlijk. Maar het punt is dan dat voordat het oude verbond kwam was aan Abraham iets beloofd. Maar wat hem beloofd was, was niet het oude verbond. Maar wat hem beloofd was, was een nieuw verbond ter vervanging van het oude wat eerst nog komen moest. En dat is van belang, omdat daardoor, door die belofte vooraf, het nieuwe verbond wat later kwam, oudere en dus hogere rechten heeft dan het oude verbond. Anders gezegd, het oude verbond heet wel zo, maar het nieuwe verbond is eigenlijk ouder. Namelijk omdat het eerder beloofd was. Ik hoop dat u die gedachte kunt volgen. Ik zou het op moeten schrijven op een tekening, maar voor degene die in band luistert is dat natuurlijk nooit zo aardig om dat zo te doen. Hè? Dus ik probeer het nou maar zo uit te leggen. We hebben eerst de belofte aan Abraham. Daarna komt het oude verbond, daarna verdwijnt het oude verbond en daarna komt het nieuwe verbond als vervulling van de belofte aan Abraham. Dus het nieuwe verbond heeft oudere en hogere rechten dan het oude verbond. Vandaar dan ook dat de Hebreeënbrief, die immers de vergelijking maakt tussen het nieuwe en het oude verbond, zegt dat het nieuwe verbond beter en hoger is dan het oude, want het nieuwe verbond wijst inderdaad terug op Abraham en op de dagen van Abraham, de belofte aan Abraham enzovoorts. En ook het priesterschap wat de Heer Jezus Christus heeft onder het nieuwe verbond is niet ontleend aan het priesterschap van het oude verbond, maar is ontleend aan het priesterschap van Melchizedek in de dagen dat God de belofte aan Abraham deed. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Het priesterschap van Melchizedek wordt eerst in de Bijbel vermeld. Daarna komt het priesterschap van Aaron en verdwijnt weer, om alsnog plaats te maken voor het veel oudere priesterschap van Melchizedek. Dat is het verhaal. En dat verhaal wordt in Hebreeën verteld en dan wordt er gezegd, wel, het mag dan zijn dat het priesterschap veranderd is. Nadat dit uitgelegd is, staat er, het priesterschap is veranderd, maar dan geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet, oftewel verandering van verbond. En dat is ook inderdaad gebeurd, want het verhaal over het priesterschap is precies hetzelfde als het verhaal over die verbonden, namelijk het nieuwe verbond is gebaseerd op, niet het oude, maar is gebaseerd op iets nog ouders, namelijk op de belofte aan Abraham. En de zaak is dan dat wat aan Abraham beloofd werd, was inderdaad in alle opzichten dubbel. Zodat vervolgens het nieuwe verbond ook inderdaad die dubbele toepassing kent. Aan Abraham werd de belofte gedaan en die werd steeds dubbel genoemd. Dat wil zeggen, hem werd zaad beloofd, maar er werd wel degelijk gezegd dat zijn zaad zou zijn als het zand der zee. Maar bovendien ook als de sterren des hemels. Dat zijn twee verschillende dingen. De overeenkomst is dat het dus talrijk is, want dat staat er ook bij. Maar het verschil is dat het een met de aarde te maken heeft, het ander met de hemel. Dus het is inderdaad dubbel. Dan is er nog bij dat het verbond werd gesloten met Abraham en met zijn zaad. Het wordt beschouwd als twee verschillende dingen. En later wordt uitgelegd dat met dat zaad eigenlijk alleen maar bedoeld kan zijn Christus, want er is er maar één bedoeld. Maar het neemt niet weg dat de belofte aan Abraham dus wel degelijk geldt voor zijn afstammelingen. Ik zei niet zaad, maar afstammelingen. En dat aan de andere kant diezelfde belofte ook geldt voor het zaad van Abraham en degene die dat leven delen. Zijn afstammelingen kan ik nou moeilijk zeggen. Maar ik zeg het altijd zo, het nieuwe verbond is dus van toepassing op Abraham en degene die in Abraham zijn. En we bedoelen gewoon Israël dus, in het algemeen. En het is van toepassing op Christus, het zaad van Abraham en degene die in Christus zijn. Het eerste is dus Israël, het tweede is de gemeente, tot op heden. En daar gaat het nou maar even om, want we hoeven het niet moeilijker te maken dan het werkelijk is. Je vindt dus inderdaad een dubbele toepassing. En die dubbele toepassing wordt nog benadrukt in het Nieuwe Testament, wanneer in het Nieuwe Testament gesproken wordt over een hemels Jeruzalem, een hemels Kanaan, een hemels vaderland enzovoorts. Daar worden de oude beloften die God aan Abraham gedaan had met betrekking tot zijn afstammelingen, die beloften worden herhaald, maar worden dan niet geplaatst hier op aarde, maar ze worden geplaatst in de hemel zelf. Het krijgt dus een hemelse toepassing. Dat is niet nieuw uiteraard, het lag in het oude al besloten, maar het wordt in het nieuwe heel nadrukkelijk bevestigd. Een dubbele toepassing. Daar is altijd een strijdpunt om geweest trouwens in de theologische wereld. Men vraagt zich af of de beloften aan Abraham gelden voor Israël of dat ze gelden voor de kerk. Meestal vraagt men zich gewoon helemaal niks af overigens. Maar als men zich wat afvraagt, is het ongeveer dit. Gaat het over Israël of gaat het over de kerk? En het antwoord is over allebei, maar op een verschillend tijdstip uiteraard even. Tot nog toe in elk geval. Hè? In de toekomst uiteraard niet meer, dan gaat het om hetzelfde tijdstip. Hè? Maar tot op heden gaat het om een verschillend tijdstip. Namelijk eerst de hemelse toepassing, namelijk op de gemeente, en vervolgens in de toekomst ook de aardse toepassing op Israël. Dat is de oudste toepassing overigens, hè? Maar wordt het laatst gerealiseerd. Zo is het nou eenmaal. Maar het is dus een dubbele toepassing. En het aardige verschijnsel doet zich voor dat we ook in verband met de belofte aan Abraham een plant kennen in de Bijbel die dat uitbeeldt, namelijk de wijnstok waarover wij het al reeds, dacht ik, ooit eens een keer gehad hebben hier. Niet dan? Wel, dacht het wel, hè? Ik kijk even rond. De wijnstok, ja. Goed, de wijnstok, de derde vrucht als beeld van de derde bedeling. En dus als beeld van de bedeling der belofte. En dus als beeld van de belofte aan Abraham. Abraham is dus feitelijk de wijnstok. Ja, later is Israël de wijnstok en de ranken zelfs. Zoals de hele wijngaard en dat soort dingen. En daarna kwam de Heer Jezus en die zei, ik ben de ware wijnstok. Want de ware Abraham is het zaad van Abraham. En dat is uiteraard Christus. Het is makkelijk genoeg, hè? Abraham is dus eigenlijk de wijnstok. En van de wijnstok weten wij dat hij inderdaad twee soorten vrucht voorbrengt. Namelijk witte en rode. En daarmee zijn we weer terug bij de lelie. Met zijn 6 rode en 6 witte bladeren. Dat is het hele verhaal. Een witte en een rode toepassing dus van de belofte aan Abraham. Witte en rode wijn. Wijn staat voor het leven, het nieuwe leven. Wat aan Abraham gegeven zou worden. Wat Abraham beloofd was. Zaad, erfgenaam, eeuwig leven en dat soort dingen meer. Waarvan de wijn nou eenmaal de uitbeelding is. Toch wel genoeg gezien dat Jan Luiken dat ook zo ziet. Hè? Maar goed. Dus puur Bijbelse typologie is dat dus. Maar we hebben inderdaad daar twee variëteiten van. Maakt verder niet veel verschil, maar we hebben wit en rood. De ene heeft te maken met de hemelse toepassing, de witte uiteraard. En het rode heeft te maken met de aardse toepassing. Van diezelfde dubbelheid van de wijnstok vinden we dus terug. En bovendien, een van de woorden voor de wijnstok, of voor de wijn, heeft dezelfde opbouw als dat woord Suzanne. Namelijk Yayin. Dat is precies dezelfde opbouw. Nou, twee keer dezelfde letter en dan een derde. Yayin, dat is dus twee maal een J en dan een N. Twee maal een J en dan een Noem. En Suzanne is twee maal een Shin en dan een Noem. Dat is precies dezelfde structuur. Daar dus ook op die dubbelheid. En zo kan ik dus nog uren doorgaan. Als ik me tenminste voldoende daarop voorbereid, uiteraard. Goed, als ik nou terugkeer tot die lelie. Dan wijs ik er voor de volledigheid maar even op dat het volledige woord, namelijk het tweemaal shin, ook wel getalswaarde oplevert van tweemaal 350. Want shin is een 350 en shin is dus tweemaal 350. En voor de goede verstaander is het dus duidelijk dat het eigenlijk gaat dus om 2 × 3,5 en samen is het dus 7, oftewel 700 enzovoorts. En hetzelfde systeem herkennen we dus ook weer in de 7e week van Daniel, de 7 verdeeld in 2 × 3,5. Dat geloof ik dus niet, hè. Op een bepaald niveau doe je dat natuurlijk, en daar heb ik ook niks tegen. Maar ik geloof niet dat dat het niveau is van de psalmen. Dus hoe het dan wel zit, weet ik ook niet. Maar ik denk gewoon dat hier deze psalm in verband gebracht wordt met de leliën. En in ieder geval met het hele begrip lelie en de inhoud daarvan. Want waar sprak de lelie over? Heel eenvoudig, over twee die bij elkaar horen, twee die één worden. Een wereld van twee die in werkelijkheid één moet, met elkaar verbonden wordt, zoals in de letters van het woord al ligt opgesloten. En daar gaat het lied ook over, en staat prachtig boven, een bruiloftslied, inderdaad. Het gaat namelijk over het herstel van Israël en de verzoening van Israël met de Heer, tot stand komen van het nieuwe huwelijk onder het nieuwe verbond enzovoort. Nou, daar staat de lelie voor. De 6 witte en de 6 rode blaadjes bij elkaar. Het is zo gek niet, hè? Ik denk dat het overbodig is om te zeggen. Maar we hebben net even gezegd, wit heeft te maken met de hemel en dus met de gemeente. Rood heeft te maken met de aarde, dus met Israël. Maar de gemeente is de man en Israël is de vrouw. En de gemeente is de bruidegom en Israël is de bruid. Dus wit is de kleur van de man en rood is de kleur van de vrouw. Of het vrouwelijke en het mannelijke. En zo vinden we dat hier weer terug. Ik bedoel, de Joden hebben dat dan op een of andere wijze uitgedacht, maar ze hebben dat toch wel op redelijk bijbelse wijze gedaan. Moeten we dan toch wel vaststellen, want het klopt allemaal dus wel. Hè? Goed, nou dat was psalm 45. We hebben er nog een paar, namelijk psalm 60. Gebed in oorlogstijd staat erboven. Dat is jammer, dan hoeven we het vandaag niet te lezen. Maar inderdaad, er staat een gouden kleinood van David. En wij weten allemaal dat dit niet een kleinood is en zeker niet van goud. Het is gewoon een psalm. Zodat je maar weer ziet dat het helemaal niet om een letterlijke toepassing van zijn uitdrukking gaat. Daarom ben ik ook niet geneigd om zo'n kreet als op de Shoshanim om dat uit te leggen als dat het zou slaan op een bepaalde melodie die gebruikt zou moeten worden. Bovendien, wat hebben wij daar nou aan? Wij kennen de melodie namelijk niet. Nee, dat kan dus nooit, dat kan dan toch niet de betekenis zijn, want wat moeten wij er dan mee? Dat begrijp ik niet, hè? Nee, er staat een gouden kleinoot van David, dus overdrachtelijk bedoeld natuurlijk. En zo is het met de Shushan Edut ook. Wat het Edut is, dat weet ik ook niet. Maar wat die Shushan is, weten we wel. Want het is gewoon Shushan, hè? Dat is de lelie dus weer. Dus het is ook op de lelien. En dan staat er in vers 3. Want daar begint de psalm eigenlijk. De rest is een inleiding. En begint met, in vers 3 met: O God, gij had ons verstoten. Gij had ons verscheurd. Daar heb je het. Gij had ons verscheurd. Het was in tweeën gedeeld geworden dus. Maar gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, gij hebt het gespleten. In tweeën uiteraard. Genees zijn breuken, daar heb je het, PRS. Genees zijn breuken, dus er staat er al drie keer dat het in tweeën verdeeld was. En het gaat er dan om dat het nu vervolgens tot eenheid gemaakt zou worden. Nou, dat is wat de lelie uitbeeldt. Een wereld van de twee wordt weer één. Komt verzoening tot stand, tot eenheid tot stand, enzovoorts. Overigens wordt het hier onder andere toegepast over het herstel ook van de twee en de tien stammen die bij elkaar komen, hoor. Maar niettemin, het principe ligt erin opgesloten dat dat wat verdeeld was, dat wat twee was, wordt tot eenheid gemaakt. Goed, en dat was psalm 60, dan hebben we nog psalm 69... Is er ook zo een? Psalm 69, gebed om redding uit martelaarschap, enzovoorts. Maar het gaat inderdaad weer gewoon over het herstel van Israël. Over opstanding uit de dood. Over God die Sion zal verlossen. Want zo eindigt de psalm, hè? Daar gaat het om. Het gaat om het resultaat daarvan. Van verlossing uit ballingschap. Hij veracht zijn gevangenen niet, staat er in vers 34. Enzovoorts. En hier gaat het om leven wat tot stand komt uit de dood. Een gestorven, een gedood Israël, wat tot leven zal gemaakt door wedergeboorte of de terugverzameling, of hoe het maar heten mag. Uit de ene wereld naar de andere. Uit de ballingschap naar Canaan en noem maar op. En zo hebben we er nog één, dat is dan de laatste, dat is psalm 80. Voor den opperzangmeester op Shoshanim, een getuigenis op psalm van Asaf. En dat is leuk, want vers 1 begint met het noemen van de lelien, de Shoshanim. Dat spreekt over de twee die één worden, maar in vers 9 gaat het over de wijnstok. En dat is uiteraard precies hetzelfde, want het spreekt over het tweeledige verbond met Abraham, de belofte dus van het nieuwe verbond. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, enzovoorts. Die wijnstok is uiteraard Israël, Abraham, of de afstammelingen van Abraham. Het is zelfs Abraham zelf een keer, want die was in Egypte, werd er ook uit teruggehaald. Trouwens, het hangt samen met wat we in Hosea gelezen hebben over: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar die zoon heet hier de wijnstok. En dan zie je dat het weer die dubbele toepassing in zich heeft. Maar het gaat inderdaad over het herstel van Israël, terugverzameling enzovoorts. Waarbij een aards volk geplaatst wordt in het bezit van geestelijke zegeningen. En dat is wat de lelie uitbeeldt. En dan dat alles wordt samengevat in één zo'n uitdrukking in Hosea 14, vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw, dat wil zeggen het zal leven ontvangen. En Israël zal bloeien als de lelie. Dat wil zeggen dat inderdaad verzoening tot stand komt. Dat de twee tot één gemaakt zullen worden en zo. Dat een nieuw huwelijk gesloten zal worden. En dat soort dingen meer. Het zit allemaal opgesloten in de betekenis van deze ene bloem. We vragen ons langzamerhand wel af welke bloem het nou echt is. Ik weet het echt niet hoor. Het kan ons ook niet zoveel schelen eerlijk gezegd. We gaan dan verder. Er staat: ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dat is een wortelen uitslaan als de Libanon. Dat is wat moeilijk te volgen, want sinds wanneer heeft de Libanon wortelen? Maar het laat zich eenvoudig verklaren, die wortelen, de wortelen van de Libanon, dat zijn gewoon de bergruggen van de Libanon. Het oude verhaal is gewoon dat het gebergte zijn bergruggen uitspreidt naar alle kanten, hetgeen overeenkomt met de wortels van een boom die naar alle kanten zich uitspreiden en de grond ingaan enzovoort. Dat is de gedachte, dat is de betekenis van het woord wortel. Het is natuurlijk een beetje schilderachtige uitbeelding, maar daar hebben we het nou eenmaal over. En dat die wortelen van de Libanon, dat zijn dus gewoon de bergen van de Libanon. Nou, en wat de berg voor staat is duidelijk genoeg. De berg heeft altijd te maken met de zegeningen die de Heer geeft. Hemelse zegeningen dikwijls, als het gaat om een berg speciaal. Maar een berg is nou eenmaal een bouwwerk dat door God tot stand gebracht wordt. Een bouwwerk wat uit de aarde oprijst. Zoals bijvoorbeeld een toren. En het verschil tussen een berg en een toren is alleen dat de toren wordt door mensen gebouwd van tichelstenen. Zelfgebakken stenen en de berg is wordt door God gebouwd en uit één steen. Uit Einstein dus. Leuk hè, dat die meneer Einstein die zocht inderdaad naar de principe van het universum. Het ene heelal. Hè? Het universum. Het één, het heelal. Het woord universum betekent namelijk dat het één is hè. Hij zocht naar die Einstein. Nou, het was dicht in de buurt, het was familie van hem, nou ik erover nadenk. Einstein, hè. Ook van Livingstone trouwens, maar het was Ein Livingstein, zo was het eigenlijk, hè. Wat leuk dat een man met zo'n naam dat moest uitzoeken. Maar terug dan naar de begrip. Het gaat dus om een gebergte, wat zich naar alle kanten uitbreidt. Dat betekent dus dat wat God bouwt, bouwt hij vanuit Israël en hij bouwt het vanuit Jeruzalem de hele wereld over, zou je kunnen zeggen. En dat uitgespreide gebergte van Libanon wordt dus vergeleken met de uitgespreide wortelen van een boom, maar daarmee wordt het vergeleken met het uitgebreide koninkrijk wat de Heer vanuit Jeruzalem zou bouwen. Daar komt het op neer. Of om het dan nog weer terug heen eenvoudig te zeggen, de wortelen zijn bergruggen, maar de berg in het algemeen is een beeld van het koninkrijk. Zie, dus eenvoudigst. Waarbij Libanon genoemd wordt. Libanon dat is altijd een bergachtig land geweest en ook bijzonder vruchtbaar, in ieder geval naar Bijbelse begrippen. De cederen van de Libanon zijn erg beroemd, het zijn naaldbomen. Af en toe worden dus ook gewoon de dennen genoemd van de Libanon, maar in wezen is dat natuurlijk hetzelfde. Het gaat om de mooie recht naar boven groeiende bomen die altijd groen zijn. Dat is de algemene principe. Maar in dat begrip Libanon ligt ook nog het een en ander opgesloten. Libanon hangt namelijk samen met het begrip wierook. Dat is eigenlijk hetzelfde. Libona, Livona, Libanon, wierook. Dus het spreekt over reukwerk. Dat blijkt ook wel, want vers 7 eindigt met het noemen van hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ziet u dat, einde van vers 7? Hij zal een reuk hebben als de Libanon. Het leuke nou is dat de vertalers dat niet begrijpen en die hebben er soms, of de commentatoren dan, die hebben er soms van gemaakt, hij zal een reuk hebben als de wijn van de Libanon, want dat ontlenen ze aan het eind van vers 8. Er staat zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Maar ze begrijpen namelijk niet hoe Libanon, de Libanon, kan ruiken. En wat voor geur dat zou zijn. Ze zeggen, het zal wel van de wijn zijn. Of de geur van de cederen of zoiets. Maar er zit iets heel anders achter. Libanon is namelijk hetzelfde als wierook. En dat is reukwerk. Dus het woord wordt gewoon dubbelzinnig gebruikt. Libanon mag dan de naam zijn van een bepaald gebied. Van een landstreek. Maar het is tegelijkertijd de aanduiding van reukwerk. En dat land dus een bepaalde geur verspreidt vanwege wat erop groeit. Dat zal dan wel zo wezen. Maar het gaat er gewoon om dat Israël hier vergeleken wordt met de wortelen van de Libanon. Dat wil zeggen de bergruggen van de Libanon. Dus met Libanon in het algemeen. En het betekent dus dat Israël zal zijn als wierook. en tot een lieflijke reuk voor de heren. Dat is de gedachte. Het is per slotverrekening een vergelijking hier. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En dat betekent dat dat wat van Israël uitgebouwd wordt, het koninkrijk wat gebouwd wordt, zal zijn inderdaad voor de Heer. Als wierook, als een lieflijke reuk voor de Heer. Zoals het later dan ook aan het eind van vers 7 gezegd wordt. Libanon is nog verder te ontlenen. Libanon komt bijvoorbeeld van wit, betekent ook wit. Wierook is trouwens ook wit, uiteraard. Dat is ook hetzelfde woord. Laban heeft er ook mee te maken, die is ook wit. De oom van Jacob, dus was dat, hè. Maar in ieder geval, het is wit. En nog korter is het woord lijp, of lep, hoe ze dat maar uitspreken. Namelijk een hart. Zodat wat je hier allemaal bij elkaar vindt, is gewoon een wit hart. Wat een lieflijke reuk is voor de Heere. Dat is Libanon dus. Een gereinigd hart, wat een lieflijke reuk is voor de Heere. Nou, dat lijkt me uitgebreid genoeg, hè, voorlopig. Dus net als die lelie wordt het begrip Libanon ook elders in de Bijbel gevonden. Het wordt anders vertaald, soms als eigen naam, soms zijn het andere begrippen. Maar het houdt altijd dezelfde grondgedachte bij zich. Namelijk, de grondgedachte is dat wat gereinigd is, wat wit gemaakt is, is bestemd voor de Heere. En het is voor hem een lieflijke reuk, waarbij reuk trouwens altijd spreekt over geestelijke dingen. Reukwerk, daar zijn we helemaal terug, reukwerk wordt in Openbaring, maar ook in de psalmen vergeleken met de gebeden die tot God opgezonden worden. En dus zijn we dan terug bij het eind van vers 3. De varren onze lippen is inderdaad reukwerk. En dus hangt het samen met dat begrip Libanon. Gereinigde harten enzovoorts. En bovendien, die gewitgemaakte, gereinigde harten, die komen we ook tegen in Jeremia 31, de belofte over het nieuwe verbond. Want er staat dat de Heer inderdaad aan Israël een ander, een vlezen hart, een nieuw hart eigenlijk gewoon, zou geven. Een gereinigd hart, een wit hart. Laban, Labona, Libanon enzovoorts. Al die begrippen zitten daarin. Nou, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dan staat er, zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Dat is ongeveer hetzelfde uiteraard. Dus dat wat er aan leven vanuit Israël uitgaat, het zal zich uitspreiden. Een scheut is immers gewoon een nieuwe tak. Een reisje, of hoe het maar heten mag. Hè? Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Het beeld wordt dus doorgetrokken en er wordt eerst gesproken over gebergte, maar daarna wordt er gesproken over een boom. Met wortelen en met takken. Dat is interessant, want het koninkrijk der heidenen, van de tijden der heidenen, beginnend bij Babel, wordt ook uitgebeeld als een boom. Met wortelen en takken. Zoals in Daniel 4. Hè? 4, ja? Daniel 4 en Matthäus 13. De boom waarin de vogel des hemels nestte, maar die omgehouden zou worden enzovoort. Het was een mosterdboom, bij nader inzien. Hè? Nou, eigenlijk was het de toren van Babel, maar goed. Dat, hè? Maar er was ook een boom, dus een koninkrijk, het koninkrijk der heidenen. Maar als het koninkrijk aan Israël gegeven wordt, is het weer een boom. En nou wordt het niet de mosterdboom genoemd, maar het wordt nou vergeleken met de olijfboom. Zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Wat is de heerlijkheid van de olijfboom dan? De olie, hè? Het eeuwige leven wat de olijfboom voorbrengt. Dat is de heerlijkheid van de olijfboom, de vrucht van de olijfboom. Inderdaad, spreekt over eeuwige dingen, eeuwige zegeningen, onvergankelijkheid die uitgebeeld wordt in de olijfolie. Die immers licht en warmte en zalving geeft, enzovoorts. Een beeld dus van de gezalfde. En dus van Christus zelf. En hij zal een reuk hebben als de Libanon, staat hem. Een reuk, wel olijfolie ruikt ook. En we hadden het over de olijfboom. En dan staat ineens, en hij zal een reuk hebben als de, en dan zouden we zeggen olijfolie. Dat verwacht je dan, maar er staat er, zal een reuk hebben als de Libanon. Want die dingen worden allemaal gewoon door elkaar gegooid. Het gaat er dus om dat ook olijfolie een lieflijke reuk is voor de Heer. Maar het is een woordspeling dus, hè. Hij zal een reuk hebben als de Libanon. Maar je had net zo goed een beetje goede wil kunnen vertalen met hij zal een reuk hebben als de wierook. Dat maakt echt niet zoveel verschil. Dan staat er, zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Dat is allemaal beeldspraak uiteraard, maar niettemin, zij zullen wederkeren. Het gaat over de terugverzameling van Israël. Het gaat over Lo-Ami, dat Ami wordt uit hoofdstuk 1 en 2. En Lo-Ruhama, dat Ruhama wordt. En Jezreel, dat toch weer in het land gezaaid zal worden. Ze zullen dus wederkeren, want Assur zal ons niet behouden. Vers 4 was dat. Hè? Ze zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Ze zullen namelijk zitten onder de schaduw en dus onder de bescherming, want dat is kennelijk de betekenis, onder de bescherming van deze olijfboom uit vers 7. Oftewel, de Israëlieten zullen terugkeren onder de bescherming van het koninkrijk van de gezalfde, van de olijfboom, van Christus zelf dus eigenlijk. Ja, ik sta weer te denken, zal ik het nou zeggen of zal ik het nou niet zeggen? Maar ik zal het eens een keer zeggen. De Heer zelf is namelijk die olijfboom. Hij wordt ook voorgesteld als olijftak. Hij wordt zelfs voorgesteld als twee olijftakken. Leuk hè, Suzanne. Hij wordt ook voorgesteld als twee olijftakken. Dat is in Zacharia 4. Nou ja, dat weet ik niet precies. Niet?
Nee, hebben we niet gehad.
Oh, hebben we nog niet gehad. Nee, dat is waar. Zacharia 4, dacht ik, waar gesproken wordt over twee olijftakken die olie voortbrengen, ja, is hoofdstuk 4, hè? Ja. En het wordt later naar verwezen in Openbaring 11, om het moeilijk te maken, want daar blijkt dat de twee getuigen optreden, en die twee olie, is leuk, moet je even onthouden, daarom zeg ik het, die twee getuigen, daarvan wordt gezegd, deze zijn de twee olijftakken. Welke olijftakken? Wel, de vertalers zeggen erbij, dat zijn die van Zacharia 4. Dat is een nootje onder hè, in mijn Bijbel. Hè. En dat is inderdaad terecht. En dat betekent dat een olijftak brengt olie voort, zoals een getuige het woord voorbrengt. Zie je nou dat olie dus niet per definitie altijd enkel en uitsluitend de Heilige Geest is, maar net zo goed kan zijn het woord. Want wat de geest voortbrengt is geest. En wat de Heilige Geest voortbrengt is Heilige Geest. Maar wat de Heilige Geest voortbrengt is bijvoorbeeld het woord. En het woord is dus ook Heilige Geest. En dus kan het woord ook voorgesteld worden in de gedaante van een olijftak. Bovendien, een olijftak, wel zijn daar twee olijftakken in Zacharia. En van de twee getuigen wordt gezegd, zij zijn die olijftakken. Dat is waar natuurlijk, maar dat is met de helft van het verhaal. Want de andere helft van het verhaal vinden we gewoon in de profetie van Zacharia zelf. Waarin blijkt dat deze twee olijftakken een type zijn van één. Namelijk van de Heer Jezus Christus. Namelijk als de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is wat Zacharia ons hoofdstuk voor hoofdstuk voorhoudt. Dat de Messias, de gezalfde, is dat, betekent dat, de Christus, de Messias, de gezalfde, hij dus die met olijfolie gezalfd is, hij is koning, want de koning wordt gezalfd, en hij is hoge priester, want die wordt ook gezalfd, het is dus beide, hij is dus twee olijftakken, hij is koning en priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek. En de olijf, die ene olijfboom is dus feitelijk de Heer Jezus Christus zelf. En de Heer Jezus Christus is weer het woord. Zodat je maar beziet dat de olijfolie dus inderdaad is bijvoorbeeld het woord. Zie. Bovendien, wie is de Heer onder andere? Volgens, als ik dat vraag, moet je altijd gauw even de hele lijst doornemen uit Openbaring 1. Hè? Wie is de Heer onder andere? Daar vind je de lijst namelijk. Daar vind je, hij is de getrouwe getuige. En wat brengt de getrouwe getuige voort? Ja, nou, dat is dus het verhaal. Waarmee ik dus maar even erop wijs dat als men inderdaad in een volgende bedeling naar de olieverkopers moet om olie te halen, gaat men er niet om leven te halen, maar gaat men er om het woord te halen. Want leven kun je maar één keer krijgen. Als tenminste echt dat leven is van Christus. Dat is uiteraard maar één keer. Kun je niet twee keer krijgen of drie keer of bij herhaling of bij vernieuwing. Dat krijg je maar één keer. Want het is onvergankelijk leven. Zo heet dat. Onvergankelijk leven heet het in de Hebreeënbrief. Het leven van Christus en de hoge priesterschap van Christus heeft hij al ontvangen wegens de kracht des onvergankelijke levens. Kun je dus niet twee, drie, vier, vijf keer krijgen. Wat kun je wel 2, 3 keer, 5 keer krijgen? Nou, het woord elke keer weer. Daar kun je mee blijven voeden, dat moet ook. En dat is dus kennelijk de betekenis ook van zo'n gelijkenis bijvoorbeeld uit Matthäus 25. Maar goed, dat heeft hier niet zo erg veel mee te maken. Maar het gaat erom dat die olijfboom dus inderdaad de uitbeelding is hier van, nou, van de Heer Jezus Christus zelf, maar daarmee van zijn koninkrijk. Want u weet langzamerhand dat de Bijbel helemaal geen verschil maakt tussen de koning en zijn koninkrijk. Dat is hetzelfde, hè? Sinds Daniel is dat in elk geval zo. Zo is het met de Heer Jezus dus ook. Die olijfboom is een beeld van de Heer zelf. 2 olijftakken is dus ook de Heer zelf. In de eerste plaats. En hier is de olijfboom, het koninkrijk of de Heer zelf, de gezalfde zelf. En onder zijn schaduw, onder zijn bescherming betekent dat dus, onder zijn vleugels, of hoe dat maar heet, zullen de Israëlieten wederkeren en zitten. Zitten. Wij dachten dat alleen wij maar zaten in onze bedeling, maar dat is in de volgende bedeling net zo goed het geval. Men zit. Wij leren in onze bedeling dat Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek en hij zit. En wij zijn priesters naar diezelfde ordening van Melchizedek, want we delen in zijn koningschap en in zijn koninkrijk. Dus zitten wij ook en wij zijn ook de rust ingegaan, zegt Hebreeën 4. Nou goed, maar hoe lang is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Altijd, dus dat kan niet missen, voor altijd. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Of gij zijt priester in de eeuwigheid, staat er, naar de ordening van Melchizedek. En hij zit. Dat blijft dus in de toekomende bedelingen, ongeacht hoeveel er nog komen. Dus ook zo. En dat betekent dat degene die in zijn koninkrijk en koningschap en heerlijkheid delen, dus ook gewoon blijven zitten. En niet behouden worden door werken, maar wel degelijk gewoon door genade alleen, hoor. Zij ook. Dat is echt zo. Er zijn verschillen ook, maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat om uniforme weg waar langs men, wie dan ook, wanneer dan ook, in welke bedeling dan ook, eeuwig leven ontvangt. Dat gaat altijd op één manier op grond van geloof. Namelijk doordat men het leven ontvangt van Christus, de olie ontvangt uit de olijfboom. En hoe dat er in de praktijk dan verder uitziet, daar is nog wat een en ander over te vertellen. Maar het grondprincipe is verschillend. Hier gaat het over de olijfboom. En wij weten misschien ook dat de olijfboom ook al genoemd wordt, bijvoorbeeld in Romeinen 11, toch? Hè? Romeinen 11. De olijfboom waarop wij geënt worden als takken. Over olijftakken is toch gesproken, dat zijn wij ook, hoor. We zijn geënt op die olijfboom. Dat is nu in verband met de gemeente zo, maar er staat in één adem dat wanneer zij Israël in het ongeloof niet blijven, dat ook zij weer geënt zullen worden op diezelfde olijfboom. Zodat je maar weer ziet dat zij en wij op precies dezelfde wijze door geloof deel krijgen aan de vettigheid des olijfbooms. Nou ja, ik kan het net deftiger zeggen, dat wij der vettigheid des olijfbooms deelachtig worden. Want dat staat er. En dan te bedenken dat ik nooit die Duitse naamvallen heb kunnen leren, hè? Goed. Dat was het dan. Zij zullen dus wederkeren zittende onder zijn schaduw, namelijk onder de schaduw van de olijfboom, dat is vers 8. En dan staat er, zij zullen te leven voortbrengen. Dan zeggen we, ja, dat klopt, want de olijfboom staat voor leven. Maar het leuke is dat meteen weer geschakeld wordt naar een ander beeld, zoals we dat in Hosea ook gewend zijn, namelijk, ze zullen te leven voortbrengen als koren. Zodat van de olijfboom ineens weer gesproken wordt over het koren, over het graan. En daarna wordt gesproken over de wijnstok. En dat zijn allemaal primaire vruchten, noem ik dat altijd maar. Ze behoren allemaal tot een reeks van 7 vruchten uit Deuteronomium 8. Zijn heel elementaire begrippen. Maar ik ga nou niet meer op de details in. Dus zij zullen het leven voorbrengen als koren. Over het koren kan ik alleen zeggen dat het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om veel vrucht te dragen. En dat is wat hier ook gebeurt. Israël namelijk zal veel vrucht dragen. Het is ooit gestorven, maar het zal veel vrucht dragen. Want het tarwegraan is dan weliswaar de Heer Jezus zelf, maar in tweede plaats is het wel degelijk Israël ook als natie. Dat zal sterven en daarna vrucht zal dragen voor de wereld. En dat is niet nieuw, want wij leven daar al uit. Want hun val is geworden tot rijkdom der heidenen. Ons dus. Daar ben ik weer in Romeinen 11, vlakbij de verhaal over de olijfboom. Ja, het is dezelfde rechterkolom op de rechter bladzijde, onder het midden. Weet je wel, daar staat het allemaal. Hè? Klopt, hè? Ja, zie je wel. En, dus, en bovendien, ze zullen ter leven voorbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Die heb ik dus al aangehaald. Want de wijnstok was een type van het verbond met Abraham. Maar dat is niks anders dan de belofte dat er een nieuw verbond zou komen. Met zijn tweeledige toepassing. Dus dat hoef ik nou niet meer niet opnieuw te doen. Dus ze zullen bloeien als de wijnstok, ze bloeien als Abraham. Ze worden namelijk door geloof gerechtvaardigd en zonder de werken der wet uiteraard. Hè? En zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Dat wordt ook verschillend vertaald. Men zegt, hij zal ruiken als de wijn van Libanon, maar dat het zou ruiken als Libanon stond al in vers 7. Maar die gedachtenis, dat wil zeggen herinnering, en sommigen zeggen dat is hetzelfde als ruiken, ergens aan herinnerd worden, ergens bij bepaald worden, door een geur of zo. Nou, dat zal dan wel. Maar de bedoeling is uiteraard dat Israël in verband gebracht zal worden met de wijn van Libanon. Dat zal dus wel goede wijn geweest zijn daar op al die berghellingen. Wel, als het waar is, ik ben er nooit geweest natuurlijk, maar als het waar is, dan als die bergen zich uitbreiden in ruggen, bergruggen, dan betekent het dat er inderdaad erg veel oppervlakte is waarop wijn verbouwd zou kunnen worden. Nee? Dat is bekend. Dus zal wel een goed gebied zijn. En de breedtegraad lijkt me uitstekend geschikt daar. Dus daar moet wel goede wijn vandaan komen. En wijn is uiteraard weer een beeld van het eeuwige leven. Op grond van geloof. Nou goed, die waarheid die zal door Israël, vanuit Israël verspreid worden. Of die gedachtenis zal verspreid worden. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Een nieuw leven, wijn, op grond van een gereinigd en wit hart, namelijk Libanon. Nou, Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Dat meer betekent zoveel als nu nog. Wat heb ik nu nog? Wat heb ik nu verder? Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Wel, we zeggen dan als antwoord op de vraag, nee, nu niet meer. Vanaf nu niet meer, hè. Efraïm, let op dat de eerstgeborene genoemd wordt. Leuk is dat woord, het noemen van Efraïm, hè, want dan weten we nooit of het nou gaat over Israël of over de gemeente. Weten we dat nooit zeker, hè? En dat doet er ook niks toe, want het gaat in wezen toch om allebei. Hè? Efraïm, de eerstgeborene, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Wel, vroeger was er... Had de Heer en Israël veel met deze afgoden te maken, uiteraard. We hebben er 14 hoofdstukken lang ongeveer over gesproken. En nu houdt het op. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb verhoord en zal op hem zien. Ik zal zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dat betekent dus dat de Heer naar Efraïm, naar Israël in het algemeen dus, geluisterd heeft. Het gebed is verhoord. Wel in vers 3, in vers 3 kwam het immers met woorden tot de Heer. Ze moesten woorden meenemen. Het waren gebeden, want ze moesten zeggen, neem weg alle ongerechtigheid enzovoorts. En geef het goede. En als in vers 9 staat, ik heb hem verhoord en ik zal op hem zien, betekent dat het gebed verhoord is en de Heer dus inderdaad de gevraagde zegeningen zal geven. Ik zal op hem zien, is immers hetzelfde als mijn oog zal op u zijn. En dat betekent dus dat de Heer voorzienigheid zal geven, of voorziening zal geven. Dat betekent dat hij voorziet inderdaad het volk van al wat het nodig heeft. Dus in vers 9 vinden we dat de Heer zegt dat hij het gebed uit vers 3 verhoort. Ik zal op hem zien, ik zal namelijk het goede geven, ik zal de ongerechtigheid wegnemen. En vervolgens, ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Leuk is dat er groenend tussen staat, zodat we niet hoeven te vragen naar de betekenis van de dennenboom. Waarom een dennenboom? Wel, de enige bijzondere wat van een dennenboom verteld kan worden, is dat hij altijd groen is. Hij is niet erg edel verder. Want dan krijgen we te maken met bijvoorbeeld de cederen van de Libanon. Hè? Ze zijn ook altijd groen, maar er valt wat meer over te vertellen dan dat alleen. Maar van de dennenboom kun je alleen maar vertellen dat hij altijd groen is. Ja, nogal meer dingen bijvoorbeeld, dat hij ook zo mooi kaarsrecht omhoog groeit. Maar dat doet een palmboom ook en dat doet een ceder ook. Die komen ook allemaal in de Bijbel voor. Het spreekt gewoon over opstanding, uiteraard. Maar hier staat erbij een groenende dennenboom, zodat het alleen gaat om dat groene. Dat wil zeggen, het blijft altijd leven en er is altijd rust. Want groen spreekt over rust. Want groen betekent dat iets compleet, dat iets af is. Dat iets voltooid is. Dat is wat moeilijk uit te leggen. Maar als ik het heel vlug doe, zal ik het heel vlug doen. Groen heeft de getalswaarde van 17. Dat is hetzelfde als van het woord tof. Dat betekent goed. Tof, hè? Dat is goed. En tof betekent weer dat iets goed, namelijk compleet is, af is. Vandaar dat groen, zoals alle mensen die met kleuren omgaan weten, dat groen spreekt over rust. Groen straalt niks uit, het neemt ook niks op, het is rust. Ja, dat is het, dat is groen. Ik moet er nooit aan denken dat, stel je voor, het gras blauw is of rood of geel, hè? En de bladeren van de bomen, stel dat alles buiten de rood uitziet of zo, dat is toch heel verschrikkelijk. Hè? Nee. Nee, het is groen. Rust. Gelukkig maar. En tegen dat groen kunnen dan andere dingen weer contrasteren, afsteken. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar in het algemeen, de wereld is groen, dat betekent dat die, zo is hij af. En groen is dus een beeld van een voltooid leven. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. De Heer zal dus voor Israël zijn als zo'n groenende dennenboom, als een bron van leven. Wij zetten met kerstfeest een dennenboom, of we sparen maar iets wat erop lijkt, wat we voor handen hebben soms in de kamer. En omdat we van de dennenboom niet helemaal zeker zijn of hij niet ook niet zal uitvallen, nemen we dus een plastic dennenboom, want dan weten we heel zeker dat die niet uitvalt. En bovendien is het goedkoper, want het ding kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Zodat die, wat de typologie betreft, natuurlijk helemaal ideaal voldoet. Dan gaan ze morgen lopen vertellen dat ik gezegd heb dat de nieuwe schepping helemaal van plastic is. Maar goed. Ik hoop het niet. Echt plastic wordt het dan. Ja. Nou goed, ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Een prachtige uitspraak. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat betekent gewoon dat Israël weliswaar zal vrucht dragen, maar die vrucht van Israël is afkomstig uit de Heer zelf. En dat kan van toepassing gebracht worden op allerlei planten en dingen, maar waarom passen we het niet gewoon toe weer op de wijnstok? Want Israël is een wijnstok, een uitgeledigde wijnstok. We hebben trouwens die dingen over Israël gelezen in Hosea 10, vers 1. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Maar hier komen we terecht eigenlijk bij in Johannes 15, namelijk waar de Heer zegt: maar ik ben de ware wijnstok en wie mij in mij blijft, die draagt vrucht enzovoort. Zodat de vrucht van de ranken van de wijnstok in werkelijkheid afkomstig is uit de wijnstok zelf. En dat is eigenlijk het hele verhaal. De vruchten die een gelovige voorbrengt, of de vruchten die Israël voorbrengt, komen uiteraard voort uit de Heer zelf. Uw vrucht is uit mij gevonden. En zo is het maar ook. Dan zou je bijna kunnen verder lezen in Romeinen 3. Waar is dan de roem? Zij is uitgesloten. Heeft ook Israël niks om zich op te beroemen? Want wat Israël in de toekomst zal voortbrengen, wordt in werkelijkheid voortgebracht door de Heer zelf. En dat was het hele verhaal. En de laatste opmerking was eigenlijk al een uitleg van vers 10. Namelijk, want het betekent namelijk dat een mens geen reden heeft om hoogmoedig te zijn. En als hij wijs is, dan beroemt hij zich niet in wat hij kan of wat hij doet, maar dan beroemt hij zich op wat hij niet kan en wat hij niet doet, enzovoorts. Want een mens zou nederig moeten zijn om verhoogd te worden. Dus wat later in het Nieuwe Testament gezegd wordt: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. En er staat niet alleen in het Nieuwe Testament, maar er staat de hele Bijbel door dat God de hoogmoedigen wederstaat en de nederige van hart geeft hij alles wat ze nodig hebben, namelijk genade. Dat is alles. Dat lijkt zeer onwijs naar de normen van de mens. Maar dat is nou eenmaal wijsheid bij God. En vandaar vers 10. Wie is wijs, die verstaat deze dingen? Nog een keer. Wie is verstandig, die bekennen ze. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Want des Heren wegen zijn recht. Dat betekent niet alleen dat des Heren wegen rechtvaardig zijn, zoals we dan uitleggen, en juridisch verantwoord zijn, maar het betekent ook dat ze een rechte lijn bewandelen en ook altijd dezelfde, uiteraard. U weet, kromme lijnen zijn altijd weer anders. Als je zegt deze lijn is krom en je zegt die lijn is ook krom, dan mag je nooit de conclusie trekken dat ze dan dus gelijk zijn. Want je schrijft het wel eende, maar je tekent het verschillend. He? Ja. Maar als een lijn recht is, schrijf je hetzelfde en je tekent het ook hetzelfde. Dat is altijd hetzelfde namelijk. Ze hebben mij geleerd dat de rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten. Toen kreeg ik ruzie met de taxichauffeur, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar de rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten, zodat als er weer een rechte lijn getrokken moet worden, is het weer de kortste verbinding en dus dezelfde verbinding tussen diezelfde twee punten. Daar verandert niks aan. Het is altijd hetzelfde. De zere wegen zijn niet alleen rechtvaardig, ze zijn ook recht en ze zijn dus ook altijd per definitie hetzelfde. En wat ik nu vertel over recht en krom is precies hetzelfde als waarheid en leugen. Het is precies hetzelfde. Want de waarheid blijft altijd de waarheid. Als je twee keer de waarheid hebt, is het gewoon twee keer hetzelfde. Maar als het gaat om leugens, wel elke leugen is weer anders, uiteraard. Het is precies hetzelfde. Zodat je maar ziet dat de waarheid met betrekking tot deze schepping staat of valt bij de rechte lijn en dus bij de weg van het licht. Dat bedoel ik hersenwoord. Maar dat had hij al door waarschijnlijk. Ja. Goed, maar dat even terzijde. Dus wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht, rechtvaardig. Maar ook altijd dezelfde. Want de wegen des Heren leiden door de vernedering tot de verhoging. Door de dood naar het leven, enzovoort. Dat is altijd hetzelfde verhaal. En zo gaat het met Israël ook. Want door de dood en door de vernedering en door de ballingschap komt men tot verlossing. Daar leidt het toe. En dan staat er, dus Heren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Je kunt ook anders lezen, dus Heren wegen zijn waar en de waarachtigen, degene die de waarheid verstaan of houden of aanvaarden, zullen dus daarin wandelen. Dat is precies hetzelfde. Degene die het recht lief hebben en vaardig zijn voor het recht, zullen dus wandelen in des Heren wegen en zullen dus inderdaad door de vernedering, door de dood verhoogd worden tot leven. Dus de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Waarin? In Heren wegen? Ja, in die vernedering, mensen. Want de weg van God, de Heren wegen lopen door de dood naar het leven. En de rechtvaardigen gaan dus door de dood naar het leven. Maar de onrechtvaardigen, namelijk de overtreders, komen alleen terecht in de dood. Ze vallen daarin en ze komen er niet meer uit. Zo eindigt het. De overtreders zullen daarin vallen. Gaan ook in de dood, blijkt uiteindelijk de tweede dood te zijn en komen daar niet uit. En dat is het eigenaardige, die dood, dus die vernedering, is sowieso voor iedereen onvermijdelijk. Maar slechts degene die de Heer lief hebben, die hem aanvaarden, die zijn woord aanvaarden en geloven, zal ik maar zeggen, die zullen uit de vernedering verhoogd worden. Die zullen weliswaar vallen, maar vervolgens opstaan. Sterker, ze zijn al gevallen, ze doen niks anders dan vallen, maar zij die geloven zullen opgericht worden en verheven worden enzovoorts. En zij die niet geloven zullen inderdaad vallen. Dat is de uitdrukkelijke waarschuwing die hier aan de des van Israël gericht wordt. Niet alleen slaat het dus op de ballingschap die toen in die historische tijden aanstaande was, namelijk de wegvoering in ieder geval naar Assur, in de Assyrische ballingschap, maar het is uiteindelijk de uitbeelding van de weg die een ongelovige mens in elk geval gaat, een weg namelijk in de dood, waaruit hij niet wederkeert. Want slechts degenen die zich bekeren tot de Heere zullen in Assur niet blijven en zullen in de dood niet blijven, maar zullen opgewekt worden en de beloofde zegening ontvangen. Amen.